Wij waren terechtgekomen in Matthäus 4, waar wij lazen vanaf vers 12, dat Jezus is teruggekeerd naar Galilea en Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali, dat is Galilea inderdaad. Opdat zou vervuld worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degenen die zaten in het land en de schaduwen des doods, dezelfde is een licht opgegaan. En van toen af heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waarna volgt de verzameling van enige eerste discipelen, met name rond het meer, de zee van Galilea. En daarna lees ik vanaf vers 23. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging uit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten en in genast dezelfde. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Met andere woorden, de bediening van de Heer Jezus was er een in Galilea. Dat er niettemin uit Judea waren die hem navolgden, dat is zo. Maar er staat ook, zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. Dat is in de praktijk Galilea, maar er zat nog veel meer aan vast, want Syrië was de naam toen van een bepaald gebied daar, volgens de indeling van het land, de bestuurvormen van het land onder de Romeinen. Galilea maakte daar deel van uit. Maar het is meer dan Galilea zelf uiteraard. En Decapolis, dat waren de 10 steden, heet dat letterlijk. Dat wordt geacht buitenland te zijn. En de uitdrukking over de Jordaan, vers 25, wordt ook geacht buitenland te zijn. Dat wil zeggen, de Heer was een Galileër. Zijn discipelen waren Galileërs. Ze werden later herkend trouwens aan hun noordelijke dialect, om zo te zeggen. Dan wel tongval, broeder. Veenkoloniaals, ja. Precies. Zoiets. Het werd geacht een ander gebied te zijn. En over Judea lezen we hier niks. Zoals gezegd, in Matthäus, Marcus en Lucas komt de Heer pas aan het eind van zijn bediening naar Judea en Jeruzalem en wordt daar gekruist. Voor de rest speelt het zich af in Galilea. Niet altijd, maar als het anders is, wordt het niet vermeld. Dan weten we dat uit het Johannesevangelie en daar blijft het dan ook bij. Volgens het verslag, Galilea. Daarna meldt hij zich in Judea en wordt daar gekruist. En dat is dan het einde meteen van de geschiedenis. Nou ja, dat is niet het einde, maar het is wel het einde van wat genoemd wordt de dagen zijn vleeses. En die hele situatie wordt hier toegelicht, want ja, wij verwachten zoiets niet. Wij verwachten dat hij komt onder de Joden en dus in Judea en zeker in Jeruzalem en al dat soort dingen meer. En zo praten we er achteraf ook over. De Heer Jezus, een Jood onder de Joden, helaas het Joodse volk ongelovig. En toen is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Soms denk ik dat het naar de Filistijnen ging, maar de... Maar goed, die moet ik er dan weer uitknippen, weet je wel. Maar zoiets. Maar het wordt ons in de Bijbel gedetailleerder voorgesteld, maar het ontgaat ons, gewoonlijk. Maar het wordt opgehangen hier, met alle eerbied gesproken overigens, het wordt opgehangen aan een schriftplaats, één schriftplaats, in Jesaja, namelijk waarin het land van Zebulon en Naphtali genoemd wordt en waar ook genoemd wordt Galilea der heidenen of Galilea der volken, zoals het hier dan staat. Het is ontleend aan Jesaja hoofdstuk 8 en daar ga ik dus nu maar naartoe. Want het loopt weer tegen kerstfeest. Dat zijn van die teksten die zijn populair rond kerst en daarna nooit meer, hè. Ze zijn alleen bestemd voor de liturgie, zal ik maar zeggen. Jesaja hoofdstuk 8. Het is nogal een hoofdstuk trouwens. Maar vooruit, helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Daar wordt gesproken over oordeel dat zou komen. Over de aarde, dan wel het land, maar in elk geval over Israël. Waarvan gezegd wordt dat uit Israël slechts één overblijfsel zou behouden worden. Dat wil zeggen een minderheid zou behouden worden, maar de meerderheid niet. Maar daarna neem ik een draad op in vers 22 van Jesaja 8. Daar staat: als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Hier wordt duisternis aangekondigd over het land, over het volk als zodanig. Dat gebeurt hier in Jesaja trouwens wel meer, oordeel in het algemeen. Maar bovendien is kenmerkend voor al deze profetieën van Jesaja dat daar systematisch gesproken wordt over een overblijfsel. Ik bedoel dit als in Romeinen 11 gezegd wordt, zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade enzovoort, wordt dat historisch, wat de geschiedenis betreft, opgehangen aan de situatie in de dagen van Elia, die dacht dat hij alleen was. Toen zei de heer, ja, maar er zijn er nog 7000. En daarna zegt Paulus, nou ja, dat is altijd zo geweest, dat is een vast Bijbels gegeven, en in onze dagen is er dus ook zo'n overblijfsel. Maar de leer aangaande zo'n overblijfsel, puur leerstellig, vinden wij in hoge mate hier in Jesaja. In vele hoofdstukken, vaak in losse opmerkingen, maar dat begint al in hoofdstuk 1. Dat zo is, oordeel over het hele land, niettemin er zou één overblijfsel zijn. De boom zou afgeschud worden en er zouden maar 2 of 3 beziën, heten ze, zeg maar bessen, overblijven in de opperste twijg. Ongeveer zoals deze hier. Hoeveel zitten erin? 2 of 3, klopt precies. Ja. 3 zitten er nog bovenin. Een kale boom, groeit geen vrucht aan, maar toch 2 of 3 beziën in de opperste... Wel, dat is niet afgesproken, toch wel? 2 of 3 beziën in de opperste twijg. Ik kijk ineens met hele andere ogen naar wat hier staat. Ik begin hem te begrijpen, geloof ik. Een gelovig overblijfsel. En dat is wat ook gezegd wordt hier. Hè? En in feite is het natuurlijk zo, en dan schiet ik gewoon weer met grote sprong vooruit. In feite is het natuurlijk zo dat het hier ook maar niet alleen gaat om het Joodse volk, of zelfs niet alleen over Israël, maar het gaat over de volkeren der aarde, waarvan in het Nieuwe Testament gezegd wordt in elk geval dat sinds de opstanding van Christus duisternis is gekomen over de hele wereld. Men lezen, maar dat had hij al beloofd, het Johannesevangelie. Het gaat allemaal daarover. Het begint met licht en het eindigt met licht. En onderweg wordt gezegd, het licht is er nu nog, maar het licht gaat weg. Werkt zolang het dag is, want de nacht komt en al dat soort uitspraken meer. En als dat niet duidelijk is, zeg ik er altijd bij. Men lezen het Johannesevangelie en stellen vast dat daarin, dat Johannesevangelie is opgebouwd rondom 7 nachten. Komen erin voor, let maar op. Eén daarvan is die, tot hem kwam Nicodemus bij nacht, enzovoorts. En bovendien wordt gezegd in datzelfde Johannes-evangelie dat iemand die komt tot geloof, die komt tot het licht, weet u wel, en wie niet tot geloof komt, de toorn Gods en ook de duisternis blijft op hem. En het vervolg in de Johannesbrieven is hetzelfde. Namelijk, wij wandelen in het licht, wij komen tot het licht gelijk hij licht is, enzovoorts. En in hem is gans geen duisternis. Maar het punt is dat de hele wereld officieel in duisternis verkeert, in geestelijke duisternis wel te verstaan, sinds de opstanding van Christus. En met de leerstellige termen uit de Romeinenbrief, uit Romeinen 1, moet je dan zeggen, God heeft de wereld overgegeven. In de zin van losgelaten. Met andere woorden, daar bemoeit hij zich niet mee. Tot ergernis van de christenen, meestal. Maar ja, het wordt er niet anders van. De Heer wordt geacht zelf buiten de legerplaats te zijn. Hij roept ons op tot hem te komen buiten de legerplaats en zijn smaadheid te dragen. Maar tegelijkertijd, hij roept ons op om daar buiten niettemin te wandelen in het licht. Want het licht is niet in de wereld, maar daarbuiten wel degelijk wel. Ergens. Maar dat is uit de tegenwoordige boze eeuw, met Galaten 1 vers 4 enzovoorts. Als u licht wil hebben, zoek het niet in de wereld. Daar is geen licht, daar is alleen duisternis, is de gedachte. En dat blijft zo tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Maar wat nauwkeuriger, blijft zo totdat Israël alsnog tot geloof zal komen in de Heer Jezus als de Messias. En zo lang blijft het duister. Dat is wat hier aangekondigd wordt, op talloze plaatsen. Maar dat is niet het bijzondere van dit schriftgedeelte. Het bijzondere van het schriftgedeelte is, en het is enigszins verdwenen in de vertaling, kan ik ook niet helpen. Maar de bijzonderheid is namelijk dat weliswaar de regel is, het licht ging uit. En dus hier aangekondigd, het licht in de wereld zal uitgaan. Maar niet overal. Er is een uitzondering. En die, als je één keer in Jesaja 8 bent, dan weet je waar het over gaat. Er is dus ergens toch een gelovig overblijfsel wandelend in het licht, om zo te zeggen. De vraag is alleen waar en het antwoord is in Galilea. Maar nou komen we bij de dubbelzinnigheid van de termen terecht. En dat is ook een kenmerk van de profetieën. Ze zijn dubbelzinnig. Ik heb jullie vanmorgen al een paar voorgehouden, zo. Dus u bent gewaarschuwd. En dus lees ik nu verder, hè. Vers 22 van Jesaja 8 gaat over duisternis. Dan vers 23. Maar wat beangstigd was, dat het land hebben ze ertussen gezet, de vertalers, dat mag voor mij, dat vind ik niet erg. We laten het gewoon weer weg voor het gemak, hè. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. De vertalers hebben gedacht, nou ja, niet. Tuurlijk wel. Maar goed, maar het zal er dan niet, misschien niet zo heel erg duister worden. En hebben ze dus van gemaakt, het zal niet gans verduisterd worden, maar dat staat er niet. Er staat echt, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Zo zonder meer gaat het dus om een uitzondering. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Dat wil zeggen dat de uitzondering betreft in ieder geval het land van Zebulon en Naftali. Daar ging het licht dus niet uit. Vroeger wel, maar nou in de hele wereld het licht uitgaat, gaat het als het ware in het land van Zebulon en Naftali aan. Het was een land dat verachtelijk was en dus verduisterd min of meer, is de gedachte hier. Maar terwijl het overal elders uitgaat, gaat het hier aan, in het land van Zebulon en Naftali. Wanneer? In het laatst, staat er, alzo heeft hij het in het laatste eerlijk gemaakt. Dat had ook gewoon kunnen zijn, alzo zal hij het in het laatste eerlijk maken. U weet, tijden in het Hebreeuws bestaan gewoon niet, hè. Maar wanneer is die laatste tijd eigenlijk? Want nou gaan we het iets moeilijker maken, hè. In het laatst, wanneer? Ja, je bent niet helemaal vrij meer om zomaar wat te roepen. Maar normaal zeggen wij dan, als het gaat over het laatst, dan is het de laatste dagen en wat er is. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar dat kan niet, want in Matthäus 4 staat dat dit vers toen vervuld werd. Hè? Dit vers en het volgende. Dus dan moeten we eerst vaststellen wat dat laatst is. Nou, de algemene regel is, de laatste dagen is gewoon het tweede deel van de geschiedenis als zodanig, de heilsgeschiedenis en de eindtijd, om zo te zeggen, want dat is het woord dat wij in ons jargon gebruiken. De eindtijd is begonnen bij de opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee de betere dingen en daarmee de toekomende eeuwen en hoe ze maar genoemd mag worden. Deze laatste dagen. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Petrus en die zei, het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En Petrus zei, dat is in ieder geval al van toepassing op de Pinksterdag van Handelingen 2 en dat is nu pak een beetje zo ongeveer bijna 2000 jaar geleden. Met andere woorden, in het laatst betekent normaal vanaf de komst van de Messias. En omdat het Oude Testament eigenlijk niet spreekt over eerste en tweede komst, moeten wij het verschil ook niet maken. Maar daarna hebben we nog een probleem, want dat zou betekenen dat het vers van toepassing is vanaf de opstanding van Christus. Het zou ook kloppen, want vanaf de opstanding van Christus is het licht in de wereld nou ja, misschien bij zijn kruisiging, weet u wel, toen het ook 3 uur duister werd. Ik heb altijd de indruk dat het een uitbeelding is van onze bedeling. Het licht ging uit en het gaat pas weer aan als de Heer in heerlijkheid zal verschijnen. Maar officieel telt dat pas vanaf de dood en opstanding van Christus, namelijk het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar als Matthäus 4 zegt dat het vervuld werd toen de Heer kwam wonen in Galilea, heb je dus weer een probleem. Want het was niet de eindtijd. Dat waren niet de laatste. Nou ja, het waren de laatste dagen van de eerste dagen. Maar het zijn wel degelijk de eerste dagen nog. Dus oud-testamentische tijd, geen nieuw-testamentische tijd. Ik weet wel dat wij vaak niet zo nauwkeurig nemen met de klok. Ik weet ook wel dat het nog maar een paar jaar te gaan was. En dat daarom ook het nieuwe verbond alvast gepredikt werd. Maar niet in de zin van dat het al aangebroken was. Het is nabijgekomen. De prediking van het evangelie van het koninkrijk hield in. Primair bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar strikt genomen, het zal pas aanbreken in de opstanding van Christus en niet eerder. En dat maakt het dus nogal lastig om dit vers te plaatsen. Nou goed, ik lees eerst verder. Want er staat, dus terwijl in het algemeen het licht uitging, om zo te zeggen, zou het aangaan, of aan zijn althans, in Zebulon en Naftali. En het zou zijn in het laatst, het zou deel hebben aan heerlijkheid, die van de Messias uiteraard, naar de weg zeewaarts, dus je moet het ergens bij de zee zoeken, dat land van Zebulon en Naftali, en dan over de Jordaan, of hoe je dat maar vertalen moet, en vervolgens Galilea der Heidenen. Als u het nazoekt in andere Nederlandse vertalingen, zult u zien dat de vertalers toch wel wat problemen hebben met het vers en ook met het gebruik van de voorzetsels hier. En zelfs met de term Galilea. Nou ben ik daar persoonlijk heel blij mee, want het maakt het voor mij wat makkelijker om erover te praten. Ik meen mij zelfs te herinneren, maar ik heb het niet nagekeken. Ik meen mij te herinneren dat de NBG-vertaling van 1951 de naam Galilea hier zelf niet heeft staan. Maar ze hebben de naam vertaald, voor zover dat kan, met iets wat tamelijk voor de hand lag, namelijk landstreek. Klopt dat? Zie. Dus je zoekt Galilea op. En je vindt het niet in dit vers, terwijl het het enige belangrijke vers is waarin de term gebruikt wordt. Voor de rest vindt u het in Jozua, de verdeling van het land, de aanwijzing van de vrijsteden enzovoort. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Het is niet de algemene term die in het Oude Testament gebruikt wordt. Hier komt hij voor En dan heet het zelfs Galilea der Heidenen. Maar de nieuwe vertalers, als ik ze zo mag noemen, hebben er dus toch niet in gelezen dat het letterlijk om Galilea ging. En hebben het dus ook niet zo vertaald. Of hebben het juist wel vertaald. Hebben vertaald met landstreek der heidenen. Ongeacht dat toch echt Galilea het gebied is van de stammen van Zebulon en Naftali. Ik heb het ze niet nagevraagd waarom ze het zo niet vertaald hebben dan. Want je kan er toch verder geen problemen mee krijgen, of toch? Nou ja, in elk geval hebben ze gedemonstreerd dat ze een twijfels hebben over wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Want om Galilea nou te noemen Galilea der Heidenen is toch wel wat vreemd, want wij kennen het als Galilea der Joden. Wellicht van B-kwaliteit, of hoe zeggen ze het? Misschien dan wat achtergesteld. Enzovoorts. Maar niettemin Joden, toch? Hoezo Galilea der Heidenen? Nou ja, en daar komen we op vreemd terrein eigenlijk. In de eerste plaats, maar wat begin ik aan, dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar in de eerste plaats, de term Galilea kan heel goed vanwege de naam op heidenen, laten we zeggen op vreemdelingen, van toepassing gebracht worden. Als ik de betekenis van de naam Galilea zou moeten uitleggen, dan ben ik bang dat ik daar op zich een hele dag voor nodig heb. Maar ik ben ook bang dat u daarna toch niet begrijpt, omdat je met de term nogal wat kanten op kunt. Het is heel lastig. Omdat de naam, nou ja, afgeleid is van een wortel die heel wat verschillende toepassingen kent. En de moeilijkheid is daarna om vast te stellen wat dan de wezenlijke betekenis van de term is. Dat maakt het lastig. Maar een van de toepassingen daarvan is wel degelijk dat je bij de term Galilea zou moeten denken aan dat wat weggevoerd is. Dat wat buiten bevindt, dat wat er niet bij hoort. En vandaar dat ook de term Galilea verwant is aan het Hebreeuwse woord voor de ballingschap, galut. Begint met dezelfde wortel eigenlijk, dezelfde twee letters. Galut, ballingschap, in de zin van wegvoering. Je kan het ook makkelijker zeggen, Galilea komt uiteindelijk van het werkwoord gala. Gala, Galilea, gala. En gala wordt vertaald met scheren. Dan wordt er dus wat weggehaald. Iets wat men beter er niet bij kan hebben. Maar de ellende met het woord is, en het is met veel meer Hebreeuwse termen zo, dat ook dit woord twee verschillende kanten heeft. Namelijk, het is aan de ene kant wegvoeren, het is aan de andere kant overhouden. Dat wil zeggen, een deel wordt weggevoerd en dan hou je het andere deel over. En dan heb je de twee verschillende kanten ervan. Want gal of kool of wat er bewezen mag, staat eigenlijk voor alles wat gestalte heeft, wat vorm is enzovoorts. Wat in zichzelf bestaat, wat een eenheid is. Het woord cirkel hangt het ook mee samen. En dat is mooi rond. En je ziet meteen wat er niet bij hoort, zal ik maar zeggen. Dat is afgeronde vorm. Mooi woord in dit verband, lijkt mij. Enzovoorts. En dan is het iets heel positiefs. Maar als het gaat om het weghalen van wat er niet bij hoort, wordt het als negatief beschouwd. En scheren wordt bij gelegenheid als negatief beschouwd. Hè? Heb ik nog nagevraagd aan aan Simpson bijvoorbeeld. En in Jesaja 53 heb ik dat nog gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En dat soort zaken meer. Het woord heeft dus twee verschillende kanten. En dat maakt het Hebreeuws tot zo'n lastige taal. Want als je niet oplet, denk je dat het minstens twee totaal verschillende betekenissen heeft. En dat is niet het geval. Maar neem niet weg dat dat woord wel degelijk verband houdt met dat wat weggevoerd wordt. Men beschouwt het dan als de negatieve kant, maar vooruit. Dat wat weggevoerd wordt, dat wat er niet bij hoort, dat wat als vreemd beschouwd moet worden. Je komt de term dan ook tegen in de naam Gilgal. En Gilgal was de plaats waar heel Israël ooit besneden werd, toen het net zojuist de Jordaan was doorgetrokken. En u weet, de besnijdenis heeft ook precies die twee kanten. Namelijk, de ene kant is die van het wegnemen van de voorhuid. Die kan men missen. Als kiespijn, wat zei je gedacht? Maar die wordt weggenomen. Maar de betekenis van de besnijdenis is niet zozeer dat er wat wordt weggenomen. Hoewel dat gebeurt. Maar de betekenis is juist dat omhulling wordt weggenomen, zodat dat wat er werkelijk zijn moet, wordt geopenbaard. En dan heb je de twee kanten van diezelfde wortel, die Gimel en die Lamed, die twee letters, de G en de L, weet u wel. Over die wortel hebben wij het nu. En zo zit het met die naam Galilea. Waar gaat het eigenlijk over? Is het positief of is het negatief? Nou, de negatieve kant is dat het van doen heeft met iets wordt weggenomen. Galilea, Galut, ballingschap, vreemdelingen. En wij kennen het woord eigenlijk, maar dat dringt zelden door. Want wij hebben hier in West-Europa, daar kom ik zo nog iets uitgebreider op, hebben wij ook een land dat dezelfde naam draagt. Gallië noemen wij het. Nou ja, later kwamen de Franken daar binnen en sindsdien noemen wij het Frankrijk. En daarvoor waren er de Galliërs, de Galliërs eigenlijk, in dat dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen, ja. Nee, daar hebben we het al over gehad. Nou ja, in elk geval, Galliërs. Maar dat is hetzelfde woord, het is ook dezelfde naam. En bovendien, wij noemen die Galliërs niet alleen Galliërs, maar ook Kelten. Maar die KL van Kelten is hetzelfde als de GL van Galliërs. Een Gimel, een G, wordt al gauw een K. Dan wordt je gewoon wat harder uitgesproken en dat is het dan. Letters veranderen soms al nagelang de streek in Nederland waar je komt. Hè? Ik bedoel, sommige mensen wonen in Scheveningen en anderen wonen in Skagen. Skagen. Hebben we die? Wij noemen het Schagen, maar zij noemen het Skagen. Dan spreken ze die letters gewoon één fase harder uit en dan klinkt het meteen heel anders. Maar je blijft het gewoon hetzelfde schrijven. Maar waar ik het over heb is dit. Galilea der vreemdelingen, landstreek der vreemdelingen, landstreek. Hoe komen de vertalers van het NBG bij de term landstreek? Wel makkelijk, Galilea hangt ook samen met het woord cirkel, dat is dat afgeronde geheel. En een cirkel is een regio, is een omgeving en dus een landstreek. Dat is het. Zou kunnen. Hè? En zo vat men de term dan op en dan heeft het nauwelijks meer enige betekenis. Ik weet wel wat gangbare verklaring is, maar wij krijgen namelijk altijd verhalen te horen over die Galileërs. Die telden niet helemaal mee bij de Joden en daarom heet het ook Galilea der Heidenen. Want degenen die in Galilea woonden, werden door de Joden van Judea eigenlijk niet voor vol aangezien. Maar eigenlijk waren het een soort vreemdelingen, dan wel heidenen enzovoorts. En dan zeg ik, hoe komen wij daarbij? En het antwoord is hoofdzakelijk uit onze uitleg van Jesaja 8 vers 23. Zeg maar, Galilea noemden ze ook Galilea der Heidenen. Dat vind je echt nergens terug, behalve in dit vers. Maar daarna zeg ik maar, die vertalers van het NBG hebben dat toch niet geslikt en hebben zelfs de naam Galilea eruit gehaald en vertaald met landstreek. Waarom? Omdat zij kennelijk ook gedacht hebben, dat kan eigenlijk helemaal niet over Galilea gaan. Want dat is niet van heidenen, dat was van Israël. Van de stammen Zebulon, Naftali, Azer enzovoorts, rondom dat meer daar en dat soort zaken. Hebben we die nog? En ik zeg u nu vandaag dat mij dat ook juist lijkt te zijn, maar als het niet Galilea is, daar in Kanaan, waar is het dan wel? En het antwoord is makkelijk, je zoekt een land op de kaart dat Galilea heet en je komt niet in Israël terecht en in Kanaan, maar je komt terecht in West-Europa. Of verkeerde vraag, Want dan krijgen we een verkeerd antwoord. Neem de andere vraag. Waar wonen de stammen van Zebulon en Naftali? Hé, we krijgen... Nee, let op. Je krijgt hetzelfde antwoord. In West-Europa. Heb ik nog nagevraagd aan een Jood. Vind ik altijd leuk om het zo te zeggen. Heb ik nog nagevraagd aan een Jood. Beste boeken die ik ken over waar zijn de 10 stammen gebleven, zijn geschreven door een Jood. Uit Australië, maar inmiddels al jaren woonachtig in Jeruzalem. Uitgebreid en gedetailleerd waar de stammen zo al gebleven zijn. En dat leidt ook niet de minste twijfel eigenlijk. En waar zijn Zebulon en Naftali gebleven? In West-Europa, aan de zee, maar het was niet die zee daar in de stroom van de Jordaan, maar het was de zee hier in het westen, waarom ook niet. Het woord voor zee betekent trouwens westen ook, dus wat maakt het ons uit? Huh? En wij noemen het de Noordzee. En waar je Zebulon vindt, in het land der zeben, maar waar vind je het land van de zeben? Dan gaat hij weer. De B is een W geworden, maar het is dezelfde letter in het Hebreeuws. Dat weet trouwens iedereen die Hebreeuws kent. En dus noemen wij het Zeeuwland. En de inwoners ervan noemen wij Zeeuwen, niet Zeeën. Want het is niet Zeeland, het is Zeeuwland, het land van de zeben. Toen heb ik het nog eens nagevraagd, dan ben ik het kwijt. Wie was het? Tacitus? Dat weet ik niet meer wie het was, maar een van de klassieke geschiedschrijvers. Die meldde dat hier in Noordwest-Europa, aan de kust van de zee hier, daar woonde de Sabelingoi. Als ik het netjes in het Nederlands uitspreek, wat ongetwijfeld niet de bedoeling is, maar dan staat er met een S, Sabelingoi. Nou, Goi, weet je wat dat is? Dat is Gaiersbroeder, juist. Dat zijn heidenen. Inderdaad, ja. In het Jiddisch. Dat zijn heidenen. Welke heidenen? Sabelin. Ja, dat is makkelijk genoeg. Dat is Zebulon. Toch? Of niet? En dat is al heel oud, hoor. Dat soort gegevens. Kortom, wat je ook vraagt. Waar zoek je Galilea? West-Europa. Waar zoek je Zebulon en Naftali? Of waar vind je ze? West-Europa. En dat is waar het over gaat. En wat hier gezegd wordt is dus simpelweg dit. Dat toen het licht uitging in de wereld. En met name in Juda. Onder de Joden. Van mijn part in heel Canaan. Inclusief wat wij daar Galilea noemen. Ging het op een andere plaats in de wereld, waar het uit was, uitdrukkelijk, waarover verachtelijkheid gesproken wordt enzovoorts, vers 23. Kort op een andere plaats in de wereld, waar het uit was, ging het aan. En waar ging het aan? Ja, dit is gewoon algemeen bekende kerkhistorie. Waar ging het aan? Waar ging het evangelie naartoe? Want wij leren tamelijk makkelijk, Joodse volk was ongelovig, zaligheid is de heidenen gezonden, maar waar kwam het terecht? Nou ja, in West-Europa. Al is men gewoonlijk wat aarzelend om toe te geven dat het meteen in de eerste eeuw daar al terecht kwam. En niet pas in de vijfde of zesde eeuw, hè. Wij zitten met het verhaal van, weet je, die lui, Willibrord en Bonifatius. Die zijn de bekendste geworden. Maar er waren er nog een paar in diezelfde tijd die bijvoorbeeld hier naar Nederland kwamen. En toen zou Nederland gekerstend geworden zijn. Ik moet u zeggen, dat is niet waar hoor. Dat gebeurde al in de eerste eeuw. Alleen die Caninefaten, wie het maar waren, weet u wel, die zijn daarna... De Noordzee overgestoken, wat de Germanen later niet lukte, zal ik maar zeggen. Nog niet zo lang geleden, dat lukte de Caninefaten wel. Om vanuit Duinen over te steken naar Brittannië. Heb u dat? En hier in Nederland kwamen weer andere volkeren. En die moesten toen opnieuw weer bekeerd worden enzovoort. En dat is honderden jaren zo doorgegaan. Zodat, als je zegt, in de zoveelste eeuw werd het evangelie hier gepredikt en het christendom verbreid, heb je altijd gelijk. Maar dat betekent niks. Dat gebeurde al in de eerste eeuw. Zwart op wit. En in Brittannië geldt dat al helemaal. Met grote nadruk. En heel uitgebreid bovendien ook. Kijk, wat hier gezegd wordt is dat in de wereld het licht uitging, met name bij de Joden, maar daarmee bij heel de wereld. Maar het ging weer aan, niet bij de twee, maar bij de 10 stammen van Israël. Waar? In Gallië. Dan zegt u, welk Gallië? Dan zeg ik, nou, Gallië der heidenen. Heb u die? Gallië der Joden zoek ik in, letterlijk, Capernaum, Chorazin, hoe die plaatsen maar heet, Magdala trouwens. En noem ze maar op. In die plaatsen die in de evangelie genoemd worden. Maar dat was Gallië, Galilea der Joden. Maar Galilea of Gallië der heidenen, ja, dat zoek ik ergens anders. Maar daar waren en zijn in hoge mate nog steeds die 10 stammen van Israël. En daar ging het licht op. En dat is wat hier beschreven wordt. Kijk, 9 vers 1. Het volk dat, volgende vers dus. Hè. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Nog een keer. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Even goed meelezen, en pen bij de hand. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat woordje niet berust op een misverstand. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen. Nochtans is dus een erkend misverstand, want staat schuin gedrukt. Streep hem maar weer door. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Wanneer was de oogst, of wanneer is de oogst, of dan wel wanneer zal de oogst zijn? Antwoord, de oogst als zodanig is pas in de toekomst, is in de voleinding der eeuw, heet dat, volgens Johannes 13. Maar niettemin, de oogst is al begonnen, al praten we dan over de eerste vruchten van de oogst. Want de eerste vruchten van de oogst houden in de eerstelingen garf. Daarna, een poos later, 50 dagen later, de eerstelingen broden. En daarna pas begint de oogst. En de eerstelingen garf is Christus. De eerstelingen broden is de gemeente in onze dagen. En daarna de eigenlijke oogst in de wederkomst van Christus. Hebt u dat zover? De oogst is begonnen. De oogst begint namelijk gewoon bij de opstanding van Christus en hij is de eersteling. En in de dagen van de oogst zou dat licht schijnen of andersom, het licht zou opgaan en de oogst zou beginnen en men zou zich verblijden. Hebben we dat? Waar? Wie? Ja, in Galilea der heidenen. Maar toen de Heer Jezus kwam te wonen in Galilea, was dat nog niet het nieuwe verband. Hij was nog niet opgestaan uit de dood en ging er het licht op. Nou, de Heer deed daarvan alles en vervolgens vervloekte hij heel Galilea. Toch? Jawel, uitgebreid. Hij zei zelfs, als in Sodom die tekenen gebeurd waren die hier in Galilea gebeurd zijn, in Capernaum en Chorazin, wat was het ook weer allemaal, dan zouden ze zich bekeerd hebben. En dus hij kondigde het oordeel over dat land aan. Maar waar ging dan het licht op? En het antwoord is gewoon dit, dat hier gesproken wordt niet zozeer over de geboorte en het optreden van de Heer Jezus, maar hier wordt gesproken over het aanbreken van het nieuwe verbond, de opstanding van Christus en daarmee letterlijk de komst van de Messias. Maar waar kwam hij terecht? Waar vond de Heer, waar vond de zaligheid zijn of haar domicilie? Thuis? Misschien moet ik zelfs zeggen residentie, maar dan ben ik misschien iets te voortvarend. Waar kwam het terecht? En u weet wat ik dan altijd zeg, want ik zeg het natuurlijk toch niet voor het eerst. Hè? Dan neem je een goede atlas en een wereldkaart waarop in kleur aangegeven is waar de verschillende godsdiensten verspreid zijn geworden, dan wel beleden worden. En dan moet je de groene hebben, want dat is meestal christelijk, schijnt het. Ik weet niet waarom. Dan zie je waar het terechtgekomen is. In West-Europa en de daarvan afgeleide emigratielanden. Daar kwamen we terecht. Onder welke volken? Onder de blanken. We zijn hier toch onder elkaar, we hebben de deuren dicht. Onder de blanken. Excuses aan u, broeder, maar vooruit. Jezus Christus is die God van de blanken. Dat weten ze over heel de wereld. En in de praktijk is dat ook zo. Ik geloof dat het evangelie verspreid is geworden onder alle volken. Mijn Bijbel zegt dat. Los van of de latere historie dat bevestigt. Het lijkt mij wel trouwens. Maar de Bijbel zegt dat het gepredikt is, verspreid is over de hele wereld enzovoort. Ik geloof dat ook daadwerkelijk. Maar predikt het evangelie aan alle volken, zei de Heer tot een paar discipelen. Ze hebben dat ongetwijfeld gedaan. Maar het heeft bijna nergens ingang gevonden. Je moet er eens even over nadenken hoeveel er gedaan is aan bijvoorbeeld christelijke zending in bijvoorbeeld Indonesië. Vanuit Nederland dus, hè? In de eerste plaats. En je afvragen wat er van over is. Niks. Nou ja, een overblijfsel is er altijd. Maar in de praktijk, niks. Het werkt niet, om een of andere reden. Men blieft het niet, om een of andere reden, die mij ontgaat. Het doet er ook verder weinig toe. Maar het is in ieder geval historisch juist te zeggen dat het evangelie verspreid en geloofd geworden is onder de Angelsaksische volkeren, want dat zijn ze, de blanken, de Caucasiërs. Je mag het niet meer zeggen, want als je iemand aanduidt met een bepaalde term, is het altijd discriminerend. Een discriminatie mag niet. Binnenkort mogen we elkaar niet eens meer aanspreken met meneer en mevrouw, want het is discriminerend, hè? Wat iemand voor vrouw uitmaakt, of iemand voor man uitmaakt. Nou, die kant gaat het op, dat geloof ik wel. Jawel. Nou goed. Dus nou heten we Caucasiërs. Wij hebben geen idee waarom. Dat moet je altijd weer uitleggen waarom we Caucasiërs zijn. Maar dat komt omdat we van over de Caucasus gekomen zijn. Want bezuiden de Caucasus is het gebied waarheen de 10 stammen zich gevankelijk zijn weggevoerd. En ze zijn ze zogenaamd verdwenen. En de blanken komen van achter de Caucasus, maar we weten niet wat hun oorsprong is. Leuk is dat, hè? En iedereen houdt dat vol. Alle geleerden houden dat vol. We weten niet wat de oorsprong van de blanken is, maar ze komen dan toch uit Iran. Ariërs heet dat, Iran. Dat wil zeggen uit de bezuidende Caucasus. Maar wat nou echt de oorsprong is, dat weet men niet. En aan de andere kant waren 10 stammen heen gegaan, zijn, ja, dat weet men wel, hetzelfde gebied. En die zijn daar merkwaardige wijze verdwenen en daar is wel merkwaardige wijze blanke ras ontstaan enzovoort. Wat een flauwekul allemaal. He? Als je dom wil blijven, oké, hou je maar aan die leerboeken dan. He? Nee, maar wat ons hier verteld wordt, is nou precies hoe het zou gaan als de Messias komt. Dat licht zou komen in de wereld, niettemin er wordt aangekondigd niet licht, maar duisternis. Met een uitzondering, de uitzondering is Gallië. Der heidenen. Niet te verwarren met dat andere Gallië. Heb je dat nog? Galilea. De korte route is eenvoudiger, ook voor iedereen te volgen. Het hele punt is gewoon dat het optreden van de Heer Jezus in Galilea een uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus onder de Galliërs. Zeg maar de Kelten en hun verwanten, namelijk de Angelsaksische volkeren. Dat is het verhaal. En de Heer optredend in Gallië is een uitbeelding van de Heer die zijn werk doet onder de Angelsaksische volkeren. Niet omdat hij het onder andere volken niet wil doen, maar omdat andere volken het niet blieven. In het algemeen gesproken. Een nauwkeuriger kan ik er wel op ingaan, maar dat wil ik gewoon niet nu. Omdat ik dat enigszins buiten de orde vind. Maar wat wij dan vinden met deze gegevens, is dus inderdaad dat op voorhand, dat wil zeggen, voordat de Heer opstond uit de dood, dat op voorhand in zijn bediening op aarde uitdrukking gegeven wordt aan de situatie zoals hij daarna pak een beet een jaartje of 2000 zo afgerond naar boven zou zijn. Waar woont de Heer? Onder de Joden? Waar zoek je de Heer? In Jeruzalem? Dan moet ik u zeggen, daar is hij niet. Niet onder de Joden, niet in Jeruzalem. Maar in gedachten komen dan die wijzen uit het oosten, weet u wel. Die waren heel wijs, die zochten de koning der Joden. Die gingen naar Jeruzalem en vroegen bij de koning der Joden. Maar dat was Herodes. Waar is die geboren koning der Joden? Er moest van alles aan te pas komen, maar in Jeruzalem was hij niet. Nee, zo is het maar net. Maar in Bethlehem wel. Hebben die? Want Bethlehem is een uitbeelding van de gemeente. Hè? Dat is dat huis waar je brood kunt krijgen. Het brood des levens. En u weet, de gemeente is een bed, een huis namelijk. Bed met een T, weet u wel. Bed, een huis en lechem is brood. En brood is dat brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald enzovoort. En waar is de Heer? Waar is dat brood? Wel, wij hebben dat brood en we zitten aan zijn tafel. Wij zijn dat huis en bij ons is brood te krijgen voor ieder die maar wil. Want de wonderbare vermenigvuldiging van de broden, dat was inderdaad in Galilea, zeg maar. Hè? Maar die vindt tot vandaag nog steeds plaats, hoor. Er is nog steeds genoeg. Niet in Jeruzalem, in Bethlehem. En nou in fase hoger, niet in Judea, in het algemeen, niet in Judea, in Galilea. Niet in Canaan, of hoe het land maar heet, maar in Gallië. Niet bij de Joden, maar bij de Kelten. Niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen. Hebben die nog? Let op de parallellen, hè. Ik heb nog een parallel, natuurlijk. Als nou het optreden van de Heer in Galilea thuis hoorde in het verleden. En daarna pas komt hij in Judea, daar wordt hij gekruist enzovoorts. Dan ligt het toch ook voor de hand dat aangezien het optreden van de Heer Jezus zelf in zijn hele leven een besluit vindt, alleen aan het eind van 3,5 jaar, zal ik maar zeggen, in Canaan onder de Joden, waar heeft hij dan de voorgaande jaren van zijn leven doorgebracht? Nog een keer. Hij bracht de laatste paar dagen of weken, voor mijn part, van zijn bediening bracht hij door in Judea. Daarvoor was hij in Galilea, is de algemene gedachte. En dan fase hoger. Als hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht onder de Joden, in Canaan als zodanig. Waar bracht hij dan de voorgaande pak een beet 18 jaar door? Hè? In Galilea de Heidenen. In Gallië dus, onder de Kelten, lijkt mij. Ik ben er stellig van overtuigd. Niet uitsluitend, want toen de Heer in Galilea werkte, toen ging hij regelmatig, of onregelmatig, naar het buitenland, weet u wel. Naar andere landen, maar vanuit Galilea. En als ik zeg, ik geloof dat de Heer hier in West-Europa opgetreden is, voordat hij zijn opwachting maakte bij Johannes de Doper om gedoopt te worden en daar zijn bediening te beginnen onder de Joden. geloven dat hij daarvoor inderdaad hier in West-Europa was, maar van daaruit misschien ook wel in India, weet je veel, waarom niet? Wie, waarom niet? Is er een goede reden voor? He? Iemand zei, ja, maar toen reizen ze toch zeker niet helemaal vanuit Canaan of Palestina helemaal naar de Britse eilanden. Zij wis en waarachtig, want dat deden ze al honderden jaren daarvoor. En het is zelfs officieel bewezen, niet dat ik daar hoge dunk van heb, maar het is officieel bewezen dat het lood dat men gebruikte bij de bouw van de tempel van Salomo, dat is 1000 jaar voor Christus, afkomstig is uit de Mendip Hills in Somerset, Brittannië. Dat konden ze zien aan de samenstelling van het lood, waar het vandaan kwam. En in die dagen waren de Britse eilanden al bekend als de lood en meer als de tin-eilanden. Ook daar vandaan en vooral uit Cornwall natuurlijk. Enzovoort. Natuurlijk reizen ze daar naartoe. Helemaal geen punt, is uit de oudheid bekend. Waarom denkt u dat de Heer Jezus daar niet geweest zou zijn? Ik heb tenminste een reden waarom ik denk dat hij er wel geweest is. Afgezien van de Britse tradities daaromtrent, die veel uitgebreider en gedetailleerder zijn dan menigeen vermoedt. Nou goed, daar gaan we nou niet verder over praten. Maar de aardigheid is natuurlijk dat heel dat optreden in Galilea, ver van Judea en ver van Jeruzalem, op voorhand de uitbeelding is van de situatie zoals die in deze dagen nog steeds is. Als je de Heer zoekt, vind je hem niet onder de Joden. En als er al Joden zijn die de Heer kennen, ja, dan zijn het christenen toch. Hebben ze deel gekregen aan de gemeente van eerstelingen enzovoorts. En zijn ze van de Joodse traditie verlost van Gods wegen. Zie? En in dat verband lees ik u dan nog maar even een tekst. Als voorbeeld, want er zijn er toch nog wel wat meer dan ik hier zo even bij de hand heb. Dat is in Matteüs 13. En terwijl u het opzoekt, kan ik even wat zeggen. Matteüs 12 begint met Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Dat is ook een leuke. Reken het even uit. Wat is zijn huis? Canaan. Maar hij zat bij de zee. Bij de Noordzee en de Atlantische Oceaan en wat er me wezen mag. Toch of niet? Of niet? Op een kleinere schaal, het huis is Jeruzalem, Judea, maar hij zat bij de zee, bij in Galilea. Hetzelfde verhaal, op een ander niveau, maar leer die parallellen kennen. Het is een oefening in symboliek, in analogisch denken, dat wil zeggen, denken in parallellen. Hij ging uit het huis, zat bij de zee en daarna is er sprake van die gelijkenis, op die details ga ik verder niet in. Zal me bedwingen, gelijkenissen waarin de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen uiteen worden gezet. Maar dat gaat over onze dagen waarin dat koninkrijk van Christus weliswaar reëel is, maar niettemin verborgen. Daar gaat heel Matteüs 13 over. En hoe men erbij komt weet ik niet, maar aan het slot van Matteüs 13 heb je nog een paar versen. Die hebben met die gelijkenissen niks van doen en ook niet met de rest van de geschiedenis. Het had ook ergens anders kunnen staan, maar het staat hier. Vers 54. En gekomen zijnde in zijn vaderland, en dat is Galilea. Gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten. Ze raakt helemaal van hun stuk. Zullen we wel gedacht hebben, bijbelstudie is niet goed, want het brengt maar onzekerheid en hete hoofden, koude harten. Hoe heet die uitdrukking? Brengt maar verdeeldheid, ja, dat, inderdaad. Zij ontzetten zich en zeiden, vanwaar deze die wijsheid en die krachten? In gewoon Nederlands, hoe komt die erop? En waar komt die vandaan? Waar heeft hij dat nou weer opgedoken? Die wijsheid. Maar bovendien, waar haal je die krachten vandaan die hij doet? Is deze niet de zoon van de timmerman? We kennen hem wel. Hoewel, er worden vragen, dat is hem toch? Is dat niet die zoon van die timmerman? Maar waarom een vraagteken? Waarom wisten ze dat niet, dan toch niet helemaal zeker? Nou, het gewone antwoord is, hij was een paar jaar ouder geworden, en nu hij weer zich had vertoond in Galilea, om zo te zeggen, moesten ze toch even aan hem wennen. Ik bedoel, hij ging weg toen hij een jaar of 12, 13, 14 was, en dan kwam hij terug terwijl hij een jaar of 27, 28, 29, 30 was. Kan me niet schelen hoeveel, maar bij wijze van spreken, dat kan toch of niet? Ik zeg niet dat het zo was of dat het daarmee bewezen is, maar dat ligt toch voor de hand? Ik heb laatst oude dienstmakers van me teruggezien na meer dan 40 jaar. Daar moet je even aan wennen hoor. De namen ken je, maar die koppen. Nou goed. Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn ze niet allebei ons? Van waar dan deze dit alles? Waar heeft hij dat allemaal vandaan? En zij werden aan hem geërgerd. Zij struikelden over hem. En Jezus zei tot hen, een profeet. En hij bedoelde zichzelf blijkbaar. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. U begrijpt hopelijk wat er staat, hè? Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderland en in zijn huis. En let op dat hij hier wel degelijk in Galilea is, waar hij is opgegroeid en waar hij ook woonde. In Capernaum, toch? En hij zegt, hier, in gewone taal dan, hier ben ik niet geëerd. Maar ergens anders wel. Waar dan wel? Nou, ik ga nou niet verzinnen dat hij dan in Judea waarschijnlijk geëerd was. Want dat was helemaal niet het geval. Waar dan wel? Nou ja, het antwoord is simpelweg, ergens in minstens één land en misschien meerdere, waar hij geweest was en opgetreden had als profeet en bedieningen volbracht had enzovoort. Voor die tijd, voordat hij zich meldde bij Johannes de Doper om zich te laten dopen in de Jordaan, voor de verzoeking in de woestijn enzovoort. Waar moet dat geweest zijn? Nou, het enige antwoord is Galilee, der heidenen. En je kunt altijd zeggen, ja, het staat er niet, zeg ik nee, maar er zijn wel meer dingen die er niet staan in de Bijbel, en waar we ook niet de minste twijfel over hebben, overigens. Dat meen ik. Ik heb altijd een stelletje van die voorbeelden bij de hand voor dat doel, maar ik hoop dat je nou niet nodig hebt, hè? Je ziet gewoon die parallellen en je trekt je conclusies. Want het klopt toch, de Heer doet nu in onze dagen zijn werk in Gallië. Dat wil zeggen, overdrachtelijk, die volkeren die daarmee aangeduid worden. De Kelten en de Angelsaksen die daartoe daaronder gerekend worden als het ware. De Kelten, de Galliërs. En pas in de toekomst zal hij zijn bediening, voor zijn werk, zijn tegenwoordige werk, voorvoeren in de wederkomst van Christus. Beginnend onder Juda. Onder de Joden. En die worden in de eerste plaats geconfronteerd met zijn kruisiging, met zijn dood namelijk. Want daar was de geschiedenis ook gebleven in het verleden. Het laatste was, ze hebben hem gekruist. En sindsdien geldt, vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Daarna hebben ze hem alsnog verworpen. En sindsdien geldt dat ze dus geen recht meer hadden om in het land te wonen, zijn verstrooid geworden onder alle volken. En pas in de toekomst gaat het verhaal verder. Met enerzijds de grote verdrukking en anderzijds de prediking van het evangelie alsnog. Niet in Galilee, maar in Judea, om zo te zeggen. Niet onder de heidenen, maar weer beginnend bij de Joden. Maar dit is de volgorde. En als ik het zo vertel, moet u begrijpen dat de volgorde is omgedraaid. Toch? Je zou denken, het begint bij de Joden en vandaar gaat het naar de heidenen. Dat is in de Bijbel goed te volgen. Maar als u het mij vraagt, het begon bij heidenen, daarna ging het naar de Joden. En zo is het nu en in de toekomst. Het nieuwe verbond begint bij de gemeente. Gelovigen, officieel uit de heidenen, maar daar horen de 10 stammen toe. Toch? En daarna pas gaat het verder met de Joden. Ook letterlijk in Judea. En die parallellen zouden wij leren verstaan. Dat neemt niet weg overigens dat wij vinden dat een oordeel wordt uitgesproken. Ik heb het al een paar keer aangehaald dat een oordeel wordt uitgesproken over Galilea en die steden van Chorazin, Bethsaida en Capernaum. We zitten hier in Matthäus. Oké, dat staat al in Matthäus 11. En ook in Lucas 10 overigens. Dat is Matthäus 11, vers 20. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan gij lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, overdrachtelijk dan natuurlijk, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En dan zegt u misschien, ja, dit is toch niet van toepassing te brengen op Galilee en op 10 stammen, want daar ging toch, in, toch juist het licht op. Dan moet ik je zeggen, nou ja, wel bij de les blijven. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? De Heer trad op hier in deze steden, deed zijn tekenen daar, en daarna zal het oordeel komen. En als u de lijn dus netjes doortrekt, betekent het dat in onze dagen weliswaar de gemeente gebouwd wordt en in populair jargon christendom verspreid werd onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, moet je dan zeggen. Ja, alles tot je dienst. Maar hebben wij dan in onze dagen, hebben wij dan van doen met christelijke volkeren dan? Is Nederland dan een christelijk volk? Kijk, uw geschiedenisboekjes is na wat Nederland als land aan zegeningen ontvangen heeft. Dan zegt u, ja, maar zo netjes was het allemaal niet. Nee, dat was in Israël ook, als ze door de Heer gezegend werden. Niet alles was, het was niet 100%, nee. Maar ze werden wel gezegend, van Gods wegen. En zo is het met dit land ook geweest, ik ben er stellig van overtuigd. Ja, niet als land, maar gewoon om gelovigen leven hier. Zij werden gezegend, hoe dan ook. Ik weet wel dat ik me op glad ijs begeef, maar ja, vooruit maar weer, hè. Maar goed, dan zal ik het anders vertellen. Wat nou als straks de gemeente wordt opgenomen? Daar horen wat meer gelovigen bij dan alleen de lui die wij kennen. Hè? Er zijn ook heel wat gelovigen die dat redelijk bedekt weten te houden en zich er weinig aan gelegen laten liggen. En ze liefst zo ver mogelijk uit de buurt van de Heer houden, maar het zijn wel wedergeboren mensen. Al weten ze dat vaak ook niet. Maar in ieder geval, die gaan straks weg. Wat hou je dan over? U denkt toch niet dat de wereld dan van het Caucasische ras verlost is? Ik denk dat het grootste deel daarvan gewoon hier op aarde overblijft. En dat het ook niet de ondergang is van het zogenoemde christendom. omdat christendom in hoge mate gevormd wordt door lui die zich christenen noemen, maar die echt niet wedergeboren zijn. Dat weet je toch? Nou goed. Dat is zelfs officiële kerkelijke leren. Ieder die wil kan lid worden, moet met de levende kerk instemmen. Maar of je erin gelooft, is een ander ding. Want de kerk is een verzameling van zowel uitverkorenen als niet uitverkorenen. Allemaal door elkaar. Dat is wat men gewoonlijk voorstaat. Om voor de hand liggende redenen. Financieel aantrekkelijker. Liefst zo groot mogelijke club. Als je moet bepalen dat alleen wedergeboren mensen lid mogen worden, win je die wedstrijd nooit. Wie de grootste, wie de snelst groeiende gemeente van Nederland is, hè? Dat red je niet, hoor. Maar goed. Maar u weet toch hoe het afloopt in onze bedeling? Opname van de gemeente en dan oordeel over de volkeren. U weet, grote verdrukking. En dan weten we, die grote verdrukking begint bij het Joodse volk, maar wie denkt u dat het daarna aan de beurt is? Nou ja, als je de twee stammen gehad hebt, dan heb je de 10 nog gemist, dus die komen dan. Met andere woorden, ik verwacht gewoon de volkomen ondergang van heel die westerse cultuur en beschaving. Of wat er verdoor moest gaan al die eeuwen. Na de opname van de gemeente en anders na de 70ste week van Daniel. Maar ja, dat scheelt maar 7 jaar, dus dat maakt ook niet zoveel uit. Dat is wat ik verwacht. En als het zo is dat je een rigoureus oordeel mag verwachten over een ongelovige Joodse staat, en dat mag je verwachten, dat moet je verwachten, want er staat in de Bijbel, zal geen steen op steen gelaten worden, zal geen leven in het land overblijven, dan is de vraag, maar wat denkt u dan dat er met West-Europa en aan die andere zogenaamd westerse landen zal gebeuren? Waaronder zoveel tekenen gedaan zijn, dan wel waaronder het evangelie gepredikt is zoveel eeuwen en zo intensief. Je kan niet zeggen, we hebben het niet geweten. Wij kenden hem en hebben hem verworpen. Ja, en dan te bedenken dat zulke mensen vandaag gewoon op de christelijke kansel staan. Hè? Die blijven dus achter, die gaan gewoon met hun werk verder. Maar bedenkt u wat een oordeel daarover zal komen. Dat is wat aangekondigd wordt hier. Want het oordeel, de zegeningen van Galilea zijn een beeld van de zegeningen van de christelijke volken, laat ik het maar een keer zo zeggen. Maar als er daarna een oordeel komt over Galilea en deze steden, betekent het dus dat zo'n oordeel komt inderdaad over de westerse volken. Waarom ook niet? Romeinen 11 zegt, als die wilde takken die ingeënt zijn om de tamme olijfboom, als die in hun geloof niet blijven, zullen zij alsnog afgehouden worden. Daar heb ik het over. Nog een andere. Aangezien de Heer via Israël zijn werk zou doen onder de volkeren in de wereld, en aangezien hij dat in laatste instantie zou doen door de Joden, omdat de 10 stammen in ongeloof waren weggevoerd onder de heidenen, zo weggevoerd, maar aangezien daarna ook het Joodse volk ongelovig werd, daarom ging de zaligheid alsnog naar de 10 stammen. En die wilde toen wel geloven, maar het was in het buitenland. Maar dat stond al in Deuteronomium overigens, dat het zo zou gaan. Aangezien dat wees, betekent het dus dat de gelovigen uit de 10 stammen van Israël in het algemeen en de daarbij behorende vreemdelingen binnen hun poort, de allochtonen heette dat, die vormen dus als gelovigen, vormen zij het koninklijke en priesterlijke volk Gods in onze dagen. Dat wil zeggen, voor zover de Heer zegeningen zal geven aan de wereld als zodanig, zal hij die geven via de Kelto-Anglo-Saxische, namelijk christelijke volkeren. En ik zeg niks bijzonders, want er staat gewoon in je geschiedenisboek. Daar wordt het alleen anders geformuleerd. Toch? En daar hebben wij blanken ook de reputatie van van overgehouden, van arrogant te zijn. Wij zijn die mensen immers die alles beter weten. En als er wat goeds is in de wereld, dan komt het via ons blanken, wordt het aangeleverd enzovoort. Het brengt jaloezie met zich mee, afgunst en weet je veel wat. En dat is het probleem van de blanken. Dat weet ik toch, dat mag je niet hardop zeggen. Maar het probleem van de blanken is ongeveer dit. Dat als het ergens in de wereld fout gaat, krijgen wij de schuld. Want dan moeten wij betalen. Moeten wij ervoor zorgen. Toch? En in het andere geval, als het fout gaat, hadden we het moeten voorkomen. En als het fout gaat waar we erbij waren, is het onze schuld. Toch of niet? Is zo. Want u denkt natuurlijk dat ik nu arrogant als blanke sta te praten. Maar dat is niet waar. Uit de rest van de wereld praat men net zo over de blanken. En beschouwt men ze net zo. Dat zijn die volken waarvan men afhankelijk is. En als er dan iets voordeel moet zijn, als de winst geleverd moet worden, als de welvaart moet komen, de blanken moeten het leveren. Altijd zo geweest. En als het fout gaat, krijgen we ook de schuld. En als het goed gaat, wordt men jaloers. Staat in Prediker ook allemaal, dus dat is allemaal niks bijzonders. Zie? Maar als die westerse volken ongelovig zijn, al was het maar omdat de gemeente weg is, wat denken u dat er zal gebeuren? Oordeel over de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Zie? Na eerst een oordeel over de 2 stammen. In hun ballingschap. Want slechts een klein deel van de Joden woont maar in de staat Israël. Hè? Dat weet u toch. Hè? De meeste wonen nog steeds, een grote meerderheid woont men in de diaspora. Verspreid onder de volkeren. Zie? Maar wat de 2 niet zullen ontgaan, namelijk het oordeel God dat vast besloten is, zullen de 10 ook niet ontgaan. En dat is wat je ook uitgebreid in de profetieën kunt lezen, met name ook in Jesaja, maar ook in andere profeten. Wat is dat? Linschoten zijn we begonnen aan de profetie van Amos. Maar het blijkt duidelijk uit dat daar oordeel wordt aangekondigd over het 10 stammenrijk, maar dat het niet gebeurd is of voltooid is geworden bij de wegvoering van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. Uit het verband blijkt duidelijk dat het gaat over de dag des Heren, de wederkomst van Christus enzovoorts. Zodat je daar het oordeel vindt, inderdaad, over de 10 stammen van Israël, nog in hun ballingschap, in ongeloof. Opdat een overblijfsel daaruit behouden zou worden. Maar dat is de reden dus, alles bij elkaar samenvatten, wat we vanmiddag besproken hebben. Dat is de reden dus waarom de Heer weliswaar optrad onder de Joden. Want zou eerst naar de Joden gaan, maar niettemin in Galilea. In het verslag dat wij hebben. En in de Bijbels verslag krijg je eerst Galilea en daarna Judea. Met de anticlimax van zijn kruisiging. Maar als u mij vraagt, eerst had de Heer al opgetreden onder de 10 stammen van Israël. In het buitenland, in de verstrooiing, om zijn loopbaan gedurende de laatste 3 jaren te voleindigen. Inderdaad, alsnog onder de Joden in Canaan, ongeacht of het Judea of Galilea was. Als uitbeelding van de volgorde waarin dat nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk gestalte zou krijgen. Als uitbeelding van wat hij zou bewerkstelligen in zijn opstanding en als koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En daar moeten we het alweer dringend bij laten.